We gaan het vandaag hebben over de transatlantische relatie. Michel, hoe zie jij eigenlijk de toekomst voor je? Is er nog wel een toekomst voor deze transatlantische relatie?
Ik denk dat er wel een toekomst is, maar wel dat wij niet meer gesalteerd kunnen worden met onze veiligheidsbelangen. En dat er dus een meer gelijkwaardige relatie moet komen. Op het moment beleeft die transatlantische relatie wel zijn dieptepunt in mijn ogen.
Anna van Soes, welkom bij deze podcast. Jij bent zelf van de Atlantische Commissie. Je bent zelf ook directeur van de Atlantische Commissie. Zou je even aan de luisteraar helder kunnen maken? Welke rol speelt de Atlantische Commissie in eigenlijk het geopolitiek denken binnen Nederland?
De Atlantische Commissie is een platform. Het is een platform voor debat, voor onderzoek, voor onderwijs over die transatlantische band. De relatie tussen Amerika enerzijds en Europa anderzijds. Ja, en Michel zei het al, die relatie is enorm in transitie. Daar gebeurt van alles en wij doen er daarmee ook van alles aan om die relatie te duiden en om uit te leggen aan een breed publiek in Nederland. Ja, waarom die relatie belangrijk is of niet. En wat daar allemaal speelt binnen die relatie. En waarom wij in Nederland ons daarvan bewust moeten zijn. En ons er misschien ook wel druk over moeten maken.
Nou, je geeft aan dat je vooral richt ook op een breder publiek. Waar moeten we eigenlijk aan denken? Wat verstaan jullie onder een breed publiek?
We kunnen natuurlijk niet iedereen in Nederland bereiken, helaas. Dus we werken veel samen met jongeren, met jongerenorganisaties. De jonge Atlantici opereren onder onze paraplu. Als je geïnteresseerd bent in transatlantische betrekkingen, kun je je via de jonge Atlantici daar ook nog meer mee bezighouden. We werken ook veel samen met de docentengemeenschap in Nederland. Docenten geschiedenis, maatschappij, leer, aardrijkskunde. Ja, de mensen die goed geëquipeerd in de klas moeten staan, met kennis van zaken dat verhaal moeten kunnen vertellen, met al zijn ups en downs en pros en cons. Dus ook die gemeenschap proberen wij zo dicht bij ons te houden. En daarnaast hebben we ook tal van publieksevenementen. We hebben een groot verkiezingsdebat in de Bali in Amsterdam op 13 oktober, voor wie dat leuk vindt, waar we ingaan op hoe politieke partijen kijken naar onderwerpen die te maken hebben met die transatlantische band, met veiligheid, defensie. Dus op die manier proberen we, ja, mensen die interesse hebben, die meer willen leren over die relatie, om die mee te nemen in een breder verhaal.
Ja, we zullen de linkjes even hier beneden neerzetten. Zeker. Dan kun je zowel naar de balie toe als de website van de Atlantische Commissie bekijken. Erg interessant.
Ja, en wat ik dus zo interessant vind, je geeft aan dat de Transatlantische Commissie zich bezighoudt met transatlantische relaties, dus onze relatie met de Verenigde Staten. Die proberen meerdere mensen daarbij te betrekken, jongeren, het organiseren van debatten enzovoort. Maar wat heeft jou eigenlijk aangetrokken tot deze transatlantische relatie?
Ik ben zelf opgegroeid in een tijd dat die transatlantische relatie eigenlijk helemaal niet ter discussie stond. Ik was kind in de jaren 80, jaren 90. Toen was eigenlijk het dogma: Amerika heeft ons gered in de Tweede Wereldoorlog en is onze beschermheer. En dat zal voor altijd zo zijn. Wij kunnen schuilen onder de nucleaire paraplu van de Amerikanen en daarmee zijn we veilig. Nou, sindsdien is er natuurlijk van alles gebeurd. Te beginnen met het einde van de Koude Oorlog en alles wat daarop volgde, met een rol van de Amerikanen die toch enorm veranderd is. En toen ik zelf in een latere baan op het NAVO-hoofdkwartier mocht werken, besefte ik me eigenlijk dat die NAVO een hele belangrijke speelfunctie heeft in die transatlantische relatie. Eigenlijk een beetje de belichaming is van de veiligheidsband tussen Europa en Amerika. Ja, en toen vond ik het helemaal interessant worden natuurlijk. Dus vandaar dat ik ook in mijn latere professionele leven die transatlantische band en alles wat daarmee samenhangt met veiligheid als een centraal thema, ja, toch telkens weer heb opgezocht.
Oké, en wat is eigenlijk specifiek jouw rol daarin als executive director, zag ik staan?
Nou, dat klinkt als een hele mooie titel, maar ik ben uiteindelijk de meewerkend voorvrouw van een team van mensen die allemaal heel veel interesse hebben in die transatlantische band. Vaak ook studies hebben gedaan die aanleiding geven tot het verder onderzoeken van wat die band nou inhoudt. Het leuk vinden om daarover met de maatschappij in gesprek te gaan. En heel veel vrijwilligers die zich inzetten, dan wel als lid van de Raad van Advies van de Atlantische Commissie, dan wel als lid van onze redactieraad of de onderwijsraad. Dus we doen dat samen met een hele grote groep mensen in Nederland.
Oké, zeer interessant. Laten we even verder diepte induiken op deze transatlantische relatie. Michel gaf het zelf aan het begin af aan, toen ik hem vroeg van hoe ziet hij de toekomst voor zich? Nou, hij ziet meer een gelijkwaardige toekomst voor zich met de Verenigde Staten.
Dat hoop ik. Ja.
Hoop je? We hebben het nodig. De meningen zijn erover verdeeld. We zien er veel op tv van geopolitieke experts of mensen die zich ook voordoen als geopolitieke experts. Maar waar bestaat deze transatlantische relatie eigenlijk precies uit? Is het alleen veiligheid of eigenlijk nog meer?
En vooral op dit moment.
Ja, op dit moment heb ik het over.
Nou, we kunnen straks wat dieper ingaan op de verschillende aspecten van die transatlantische band. Die natuurlijk een hele belangrijke veiligheidscomponent heeft. Hè, met de NAVO als een scharnierpunt in de contacten tussen Amerika en Europa. Maar het is tegelijkertijd altijd een relatie geweest die rust op meerdere pilaren. Die een veel bredere basis heeft. Hè, toen de NAVO werd opgericht in 1949, de tijd van de wederopbouw in Europa, investeerden de Amerikanen ook enorm in de toegang tot de Europese markt. Het Marshallplan was daar een belangrijk element van. Dus de handelsbanden die in die periode zijn gesmeed en die nog steeds ontzettend belangrijk zijn voor beide kanten van de relatie, die zijn er ook. Hè. We zien ook dat handelsbelangen steeds meer verknoopt raken met veiligheidsbelangen, dat er steeds meer uitwisseling plaatsvindt tussen die twee verschillende aspecten van de relatie. Maar die handelskant moeten we absoluut niet vergeten. Zeker niet in het licht van de discussie over heffingen. Die heeft gewoed deze zomer. Het is ook een relatie die rust op ideeën. En een ideeëngeschiedenis en waarden. Die altijd heel veel kracht heeft kunnen putten al uit een gezamenlijke historie. Uit het gezamenlijk nastreven van democratie, van de rechtsstaat, een gezamenlijk optrekken als het ging over mensenrechten in de wereld. En jij zei het eigenlijk al, Michel, die relatie staat onder druk. En die staat eigenlijk op al die drie pilaren onder druk. Waarvan we misschien in het dagelijks nieuws nog het meeste horen over die veiligheidspilaar. En uiteraard ook over alles wat er op handelsterrein speelt. Maar waarin we ook die waardekant en die ideeënbasis niet moeten vergeten.
Ja, wat betekent dit voor de relatie? Dat die op alle drie de pilaren onder druk staat. En je gaf ook al aan, er is een soort verknoping van handelsbelang aan de ene kant en veiligheidsbelang aan de andere kant. Dat betekent op dit moment gewoon de facto dat Amerika probeert een betere handelsdeal te sluiten door te dreigen met bepaalde veiligheidsbelangen naar de Europese Unie toe. Dus wat betekent dit voor die relatie? Wat zie jij terug in jouw dagelijkse werk, zowel aan de Atlantische kant, aan de Amerikaanse kant, als aan de Europese kant?
En wat ik zelf ontzettend interessant vind, is dat het tot voor kort altijd zo leek alsof in de buitenlandse betrekkingen relaties, de verschillende aspecten van die relaties zich op verschillende terreinen vormden en de besluitvorming daarover soms ook redelijk gescheiden leek. Hè? Compartimentalisering werd dat altijd heel mooi genoemd. Hè? Voor veiligheid hebben we de NAVO, gaat het over mensenrechten, dan hebben we de Raad van Europa, gaat het over handel, dan hebben we de WTO of de Trade and Technology Council tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Nou, zo had je voor elk deelonderwerp wel een plek waarop gesprekken plaatsvonden. En men vond ook dat dat pragmatisch was, want zo kreeg je niet al te veel een verknoping van dossiers en kon je gewoon stappen maken op het ene terrein, terwijl je er misschien op een ander terrein nog niet helemaal uit was met elkaar. En wat je nu eigenlijk ziet, ook met de komst van Donald Trump, is een president voor wie alles met alles verbonden is. En iemand die al die verschillende schaakborden als het ware op één hoop gooit. En dat maakt het heel ingewikkeld voor iedereen die zich bezighoudt met buitenlandpolitiek. Ook razend interessant natuurlijk. Maar dat is echt een andere stijl van zaken doen. Wat we ook zien en
delft de EU daardoor ook het onderspit in die relatie?
Nou, ik denk dat we wel kunnen stellen dat omdat Europa, hè, dan heb ik het niet alleen over de EU, maar zeker ook over Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Europese landen die geen lid zijn van de EU. Omdat Europa zo afhankelijk is van Amerika op veiligheidsfront, het ook lastig wordt om op andere fronten tot een gelijkwaardige uitwisseling te komen. En wat ik daarbij ook heel interessant vind, is dat, en dat heeft te maken met de ontwikkeling van de wereld en de manier waarop globalisering ons heel veel heeft gebracht, maar er ook voor heeft gezorgd dat we zo verbonden met elkaar zijn, dat er allerlei afhankelijkheden zijn ontstaan waar landen nu gebruik van maken. Mark Galeotti heeft het mooi omschreven in zijn boek The Weaponization of Everything.
Okay.
Ook grondstoffen, ook handelsstromen, ook regulering van de technologie sector worden gebruikt als drukmiddel om op
cultuur,
andere terreinen iets voor elkaar te krijgen. Cultuur, geschiedenis. En dat is echt iets van deze tijd. Ik ben nog opgegroeid en heb gestudeerd op een moment dat we allemaal dachten dat het einde van de geschiedenis eraan kwam en dat die globalisering ons vooral welvaart zou geven. En nu zien we dat die globalisering ook zorgt voor een heel ander machtspatroon of een ander soort inzet van machtsmiddelen op het wereldtoneel.
Zou er iets duper, dat denk ik ook. Dus die relatie is enorm in transitie geweest. En die globalisering gaat nu wel een andere kant op. Dus de slinger gaat de andere kant op. Misschien wel. Ik denk niet dat er deglobalisering gaat plaatsvinden, maar wel globalisering in bepaalde kaders. Ik vraag me ook af of bepaalde landen zich nog laten leiden door een soort landsbelang of ook in toenemende mate door regimebehoud. En dan wil ik ook graag de stelling aan je voorleggen. Heb je het idee dat Trump in de regering als president, dat daarmee de Verenigde Staten steeds meer een regime aan het worden is in plaats van dat het gewoon een regering heeft? En dat de Trump-regering zich steeds meer laat leiden door een regimelogica, zoals we ook elders zien in de wereld bij andere autocratische regimes of autocratiserende regimes?
Ik denk dat het nog heel vroeg is om daar een ja of een nee op te geven. Ik denk ook dat we, als we kijken naar het denken over de Amerikaanse buitenlandpolitiek in Amerika zelf, en zeker binnen de Republikeinse Partij die nu de macht in handen heeft, zien dat er verschillende manieren van denken aan het werk zijn. En dat er ook een concurrentie tussen verschillende ideeën en schools of thought plaatsvindt, waardoor de richting van het Amerikaans buitenlandbeleid nog niet heel eenzijdig bepaald is. Hebben we hier te maken met een Amerikaanse regering die met name isolationistisch kijkt, eigenlijk een beetje terug naar het originele denken in Amerika over buitenlandpolitiek, je vooral niet al te veel bemoeien met andere landen? Of hebben we te maken met leiders die vooral gedreven worden door het realisme en door transactioneel zaken doen, die misschien ook wel kijken naar de wereld als machtsblokken die met elkaar concurreren, naar het belang van invloedssferen. De nieuwe nationale defensiestrategie van de Amerikanen, waar we al even op wachten in Europa, waar ook een en ander over naar buiten is gekomen in de afgelopen weken, die hint er eigenlijk op dat Amerika vooral zou kijken naar de eigen belangen op het westelijk halfrond. Denk aan migratie, denk aan veiligheidsgerelateerde politiek op het eigen continent. En dat het vooral daar zijn middelen aan zou willen besteden.
Denk aan Venezuela de afgelopen weken.
Ja, Ja. Tegelijkertijd zien we ook figuren binnen die Amerikaanse administratie, regeringen. Denk aan iemand als Marco Rubio, die wel degelijk vindt dat Amerika een rol te spelen heeft, tenminste zo lijkt het althans, ook buiten de directe eigen omgeving. Denk ook aan wat we gezien hebben van de Amerikanen rondom de NAVO-top. Toch een in elk geval een heel expliciet signaal dat Amerika voor wat de NAVO betreft voorlopig aan boord zou willen blijven. Nou, waar het naartoe gaat weten we gewoon nog niet zo goed. Het is dus een beetje koffiedik kijken op basis van kleine flintertjes informatie die we naar ons toe krijgen hier in Europa.
Ja, maar ook naar het buitenland toe. Lange tijd was het beeld, of is het er nog steeds, dat Amerika vooral gefocust was op het indammen van China. En misschien in de toekomst ook wel in het laten terugtreden van het Chinese invloedssfeer. Maar ja, daar wordt ook naar gekeken van, is dat er nog wel zo? Want er is nog zoveel onduidelijkheid. Dus mijn vraag naar jou eigenlijk is, we weten dat Amerika ook nog steeds probeert China in te dammen. Het invloedssfeer probeert in te dammen via allerlei manieren. Ook Rusland, ook door derde landen zoals India onder druk te zetten. Welke relatie zullen die handelingen eigenlijk hebben op de transatlantische relatie met Europa? En dan kunnen we daarna hebben over wat zij het liefst willen.
Ja, nou ja, ik denk ook hier, precies zoals je al zegt, is er sprake van nog een beleidsrichting die zich moet uitkristalliseren. We weten gewoon nog niet goed hoe het Amerika van Trump kijkt naar China en wat voor maatregelen daaruit zullen voortvloeien en ook wat er van Europa gevraagd zal worden. We weten natuurlijk allemaal nog heel goed hoe onder president Biden een beleid werd gevoerd ten opzichte van China, waarin ook bondgenoten werd gevraagd om een keuze te maken, om partij te kiezen voor Amerika tegen China. Nou, dat gaan we zien. Ik denk wel dat als je verder terugkijkt en uitzoomt en iemand ooit tegen mij zei, als je door je wimpers kijkt en probeert te zien wat er gaande is, ja, dan zie je toch dat die blik van Amerika aan het verschuiven is. En dat Europa niet meer prioriteit nummer 1 is als het gaat over het Amerikaanse buitenlandbeleid. Dat Amerika in steeds grotere mate geïnteresseerd is in wat er in Azië gebeurt. China ziet als belangrijkste rivaal, zowel als handelsterrein, zowel op handelsterrein als op veiligheidsgebied. En dat Europa zich daartoe zal moeten verhouden. Dus die ontwikkeling kun je denk ik doortrekken met de details daarbinnen die gewoon nog heel onduidelijk zijn.
Toch een vraag. Je gaf aan, er is een debat tussen verschillende schools of thought in de Verenigde Staten. En die zie ik zeker ook. Binnen MAGA heb je ook verschillende geledingen. Sommige wat meer isolationistisch, andere juist meer havik op China. En we natuurlijk hebben ook nog de neoconservatieven die traditioneel juist heel erg interventionistisch zijn. Dus die in allerlei delen van de wereld willen ingrijpen. Maar als jij nu de som zou moeten maken, welke school is in jouw ogen op dit moment aan het winnen? Of heeft in ieder geval op dit moment een heel dominante positie, zowel in het debat als in de regering?
Ja, nogmaals, ik vind het echt heel lastig om daar nu al conclusies over te trekken. Ook omdat we gaandeweg steeds meer leren over de verschillende persoonlijkheden ook die het meeste invloed hebben op deze regering en op de president. Je ziet daarin ook een spel waarin iemand als Keith Kellogg, die in het begin van de Trump-administratie werd aangeduid als de gezant voor Oekraïne, die vrede zou gaan brengen, eigenlijk gesidelined lijkt.
Ja, die doet waarin Steve Witkoff alles. Precies.
Witkoff neemt alles over. Die is de gezant nu overal, geloof ik. Wereldgezant.
Ja, ja, ja.
Witkoff en Navarro.
Ja, ja, dus ja. Ik denk dat is een spel van personen en persoonlijkheden. Tegelijkertijd denk ik, ja, ook daar maar echt de lange termijn blik vasthouden. Kijken wat er gebeurt, ook kijken wat er gebeurt in de publieke opinie. Waar we zien, en de Chicago Council on Global Affairs heeft daar hele mooie statistieken over. Die peilt eigenlijk elk jaar hoe Amerikanen kijken naar buitenland beleid en naar de verschillende regio's in de wereld. En dan zie je toch dat met name binnen de Republikeinse Partij nu een meerderheid van de kiezers eigenlijk vindt dat Amerika zich helemaal niet meer zo bezig zou moeten houden met het buitenland. Hè? Dus je ziet daarin een
ook niet met Europa
beweging zelfs.
Ja.
Nee, ook niet met Europa. En ik denk daarop afgaande dat je je wel kunt voorstellen wat dus ook op termijn het denken van het Amerikaanse leiderschap zal zijn met toch een situatie waarin het nu nog een beetje alle kanten opschiet. En nogmaals, met als bottom line, we doen nu heel erg aan Amerika watchen en waar gaat het naartoe? En dat is ook belangrijk. Maar uiteindelijk is wel een zekerheid die we hebben. En het enige waar we echt controle over hebben is ons eigen handelen in Europa. En ik denk dat, hoe je het ook bent of keert en waar die relatie nou precies naartoe gaat, uiteindelijk is de opdracht voor ons in Europa om te bouwen aan eigen kracht en aan een meer gelijkwaardige relatie, waarin je op gelijkwaardige hoogte zaken kunt doen met de Verenigde Staten.
Hoe staan we
dat
er
is
nu
de opdracht
voor?
It's complicated. Ik denk dat het eigenlijk heel duidelijk is wat er moet gebeuren. Hè, de roadmaps liggen klaar. Of je het nou hebt over het rapport van meneer Draghi over concurrentievermogen van de Europese Unie. Of het rapport van meneer Ninnesteu die heel goed heeft geschreven over weerbaarheid. Uiteindelijk zullen die plannen werkelijkheid moeten worden, zullen politici en leiders stappen moeten zetten. En dat gaat met horten en stoten. Er gebeurt gelukkig heel veel in Europa en ook binnen de Europese Unie. We zien ook dat er nieuwe samenwerkingsverbanden aan het ontstaan zijn. De Coalition of the Willing, de kopgroep van landen die willen onderzoeken hoe Europa op een betekenisvolle manier kan bijdragen aan vrede in Oekraïne. Ja, dat is vind ik een intrigerend format van hoe je dus met een groep gelijkgestemde een vlucht naar voren kunt nemen. Maar het is heel lastig. Politici hebben te maken met nationale belangen, bijvoorbeeld van hun eigen defensieindustrie. Ze hebben ook te maken met kwesties die raken aan soevereiniteit. Hè. Als je samen gaat werken met anderen op het terrein van veiligheid en defensie, dan geef je ook iets weg. Ik denk dat het ook hartstikke interessant is om te kijken hoe Nederlandse partijen zich opstellen in de aanloop naar de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen eind oktober. Partijprogramma's die zich meer of minder uitspreken over defensie. Dat er meer geld bij moet. Dat is evident. Hè? De afspraak om een nieuwe NAVO-norm te omarmen, die is genomen in juni. Maar nu daar gevolg aan geven, dan kom je toch kwesties tegen die raken aan begrotingskrapte, aan fundamentele bezwaren tegen lenen via de Europese Unie. Keuzes die gemaakt moeten worden. Ja, dat is eigenlijk waar het echt pijn kan gaan doen En tegelijkertijd ook waar je zal zien welke contouren zich af gaan tekenen voor de toekomst. In elk geval voor wat Nederland betreft.
Ja, maar dat is het interessante. Want aan de ene kant zou gezegd kunnen worden, Amerikanen willen graag dat wij als Europeanen meer aan onze veiligheid moeten doen. Waar ik het volledig mee eens ben. Ja, om dat goed te realiseren heb je eigenlijk een sterker EU nodig. Dat heb je gewoon nodig. Maar tegelijkertijd lijkt het ook weer alsof de huidige Amerikaanse regering er alles aan wil doen om sterke EU te voorkomen. Met name om die regulerende kracht van de Europese Unie zo zwak of eigenlijk te beschadigen. Want dat is denk ik eigenlijk, Michel en ik denken hier hetzelfde over, dat daar in ieder geval de belangen zitten van de huidige Trump-regime. Ik denk wel dat er sprake is van echt wel regimebelangen.
Ook van de high-tech-industrie.
En van de high-tech-industrie.
En dat de Verenigde Staten zich in mijn ogen ook steeds meer keert tegen multilaterale verbanden. Mm-hmm. De EU is daar zo'n beetje de belangrijkste exponent van in de wereld.
Ja, en ook het meest sterkste, denk ik.
En de sterkste. Ja. Het is de enige die echt op bijna gelijkwaardig niveau tegen die high-tech-giganten kan aankijken. Ja. En als ik naar het Amerikaanse buitenlands beleid kijk in de wereld op het moment. Indonesië, Nepal afgelopen weken. Het is helemaal aan onze aandacht voorbij getrokken. Maar daar zijn protesten via de platforms heel erg gestimuleerd in deze landen. Ik vraag me dan af, welke rol hebben deze tech-platforms, zoals van Meta, Facebook, Instagram, en ga zo maar door, daarin gespeeld? Mm-hmm. Want de leiders die uiteindelijk naar voren zijn gekomen, zijn best wel naar voren gebracht via deze sociale media-platforms. Dus wat mij betreft is er ook in de VS een duidelijke verknoping van de tech-giganten en van de instituties. En wat voor invloed dat uiteindelijk gaat hebben op die EU- en Amerika-relatie, moeten we niet onderschatten. En dan moeten we denk ik ook niet de rationales van de Verenigde Staten veronachtzamen.
Ja, precies. Kijk jij daar eigenlijk in?
Ja. Er komen hier allemaal heel veel interessante thema's er voorbij. Ja, ik ben het eens met jullie aanname of stelling dat deze Amerikaanse regering het liefst zaken doet met individuele landen. Ik denk dat we dat nu wel kunnen vaststellen na de eerste maanden.
Hij zei sterker nog, de EU is opgericht om de VS op te lichten.
Ja, en je ziet dat deze president moeite heeft met groepen landen. Dat vindt hij ingewikkeld. Dat gaat ook niet alleen over de EU in het algemeen. Hij doet veel liever één op één zaken. Ik vind wel dat de dubbele houding van de Verenigde Staten richting de EU een historie kent die veel verder teruggaat dan Trump. En de Amerikanen hebben eigenlijk altijd enerzijds Europa, in de breedste zin van het woord nogmaals, dus ook met de niet-EU-Europese landen daarbij, aangemoedigd om meer te doen op het terrein van veiligheid en defensie. De scheefheid in die relatie is al veel vaker benoemd door de Amerikaanse regering. En dat gaat echt jaren terug. En tegelijkertijd hebben de Amerikanen het ook altijd moeilijk gevonden als Europa dan wel de EU echt zelfstandigheid ging tonen. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright had het ook altijd over de drie D's. Hè? Van je mogen alles doen, Europese vrienden, maar graag niet discrimineren tegen Amerikaanse bedrijven. Niet dubleren, dan ben ik even de derde D kwijt.
Defensie was het toch?
Maar in elk geval, jullie moeten niet dingen gaan doen die wij binnen de NAVO doen. En jullie moeten ons erbij houden. Want we willen wel graag meebeslissen over wat er in Europa gebeurt. Dus die tweezijdigheid van die relatie en misschien ook wel een beetje de hypocrisie die daar ook bij komt kijken, die heeft altijd gespeeld. En die zie je ook nu weer terug. Dus die even lostrekkend van de uitzonderlijkheid van deze regering Trump. Ja, en dan de verknoping met de belangen van de techsector vind ik ook heel interessant. Het viel mij wel op dat in het akkoord dat uiteindelijk is gesloten met de commissie von der Leyen deze zomer over de heffingen die op de EU van toepassing zouden zijn, er, voor zover ik dat weet hoor, maar geen voorwaardelijkheid is gesteld aan het niet reguleren van die techsector. Terwijl dat wel iets is waar het Amerikaanse leiderschap in de afgelopen maanden mee gedreigd heeft. Hè. We hebben gezegd van we behandelen jullie vriendelijk, maar dan geen extra regels voor onze techbedrijven. En dat lijkt in elk geval in deze onderhandeling iets naar de achtergrond te zijn verschoven.
Maar het is weer teruggekomen, want Trump heeft weer gedreigd met de 35% tarief. Omdat de commissie een boete had opgelegd. Ik dacht aan Google.
Google 3 miljard. Ja, ik hierover heb gehoord, maar ik weet niet wat te geloven, is dat er wel toezeggingen zijn gedaan achter de scherm. Ja, ik durf dat ook niet te zeggen, want dat lees je dan de media terug. Dat hoor je dan van sommige mensen. Ik weet het ook niet, maar ik kan me best wel voorstellen dat er mondelinge toezeggingen zijn gedaan dat de big tech niet aan verdere regulering blootgesteld zal worden, mits Amerika maar Europa beschermt tegen de Russen. Want dat was natuurlijk de belangrijkste doelstelling die wij nastreefden tijdens die onderhandelingen. Dat waren niet de beste handelsvoorwaarden. Maar het valt te bezien inderdaad. Ik hoop dat de EU heel erg scherp zal zijn op haar eigen regelzettende macht. Want dat is zo'n beetje de belangrijkste pilaar van onze macht. En ik denk met name ook om de samenleving een beetje tot rust te brengen. Want het is natuurlijk wel zo dat sociale media volgens mij samenleving best wel goed kunnen opfokken.
Ja.
En dat het ook wel eens expliciete doelstellingen zouden kunnen zijn van bepaalde tech-platforms. Met name Musk's X natuurlijk of het oude Twitter. Die indruk heb ik wel heel sterk. Ja. Maar hoe dat uiteindelijk verder zal gaan, valt te bezien.
Ja,
goed punt. Ik weet het ook niet.
Ja, als we dan even dieper ingaan op die transatlantische relatie. Nou, je geeft aan, het heeft een belangrijke functie, ook in het huidige geopolitiek. Ben je dan eigenlijk ook niet mee eens, of ik ben benieuwd naar je kijk, dat eigenlijk die relatie sowieso zal moeten veranderen in een wat meer gelijkwaardig is. Met andere woorden, dat ik ga het gewoon heel plat slaan. In het ogen van velen heeft de Europese Unie een soort vazalstatus naar de Verenigde Staten toe. In de zin wat Madeleine Albright al zei, van je mag doen wat je wilt, maar kom niet aan onze kernbelangen. Dat is eigenlijk wat een vazalstatus inhoudt. En nou, als de Europese Unie zijn regelzettende macht wilt behouden en wilt versterken, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om je ook geopolitiek gelijkwaardiger te doen richten tegenover de Verenigde Staten. Denk je ook niet dat dat de richting is waar we als EU naartoe zullen moeten gaan?
Jazeker. En ik denk ook niet dat hetgeen is waar het spannend wordt. Want ik denk dat iedereen die gedachte omarmt. Dat er een gelijkwaardige relatie moet komen. Dat Europese landen meer gewicht moeten gaan inleggen binnen de NAVO. En dat dat op allerlei terreinen het effect zal hebben van een meer gelijkwaardige relatie. Ik denk dat de meest spannende vraag is hoe snel we daarin kunnen gaan en hoe bereid Europese leiders zijn om snel door te pakken. Hoe snel ze ook kunnen doorpakken gezien de beperkingen waar ze op dit moment mee geconfronteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een defensieindustrie die nog helemaal niet kan leveren op het niveau dat nodig is voor Europese bondgenoten binnen de NAVO om op een verantwoordelijke manier dat nieuwe defensiegeld uit te geven. Dus ik denk echt dat het een vraag is, niet zozeer over het wat, maar vooral over het hoe en over de tijdsfactor die daarmee gemoeid is. In combinatie met de politiek leiderschap, politici die echt serieus door willen pakken op deze terreinen.
Ik ben het op zich eens dat veel mensen wat gelijkwaardiger willen worden ten opzichte van de Verenigde Staten. En veel mensen ook echt volledig gelijkwaardig en daarmee ook dat onze relaties met andere delen van de wereld gelijkwaardiger worden. Want het zijn natuurlijk communicerende vaten. Naarmate wij gelijkwaardig worden met de Verenigde Staten, kunnen wij ook meer een eigenstandig beleid voeren ten opzichte van andere delen van de wereld. Wel zo wenselijk in een fragmenterende wereldorde. Maar toch zie ik best wel wat geluiden terug in Europa en ook in Nederland van mensen die stellen dat de transatlantische relatie nog steeds verreweg de belangrijkste relatie is en moet blijven. Dat Amerika voor altijd verantwoordelijk moet zijn voor een belangrijk deel van onze veiligheid, dat wij daar niet aan kunnen ontkomen. Dus inderdaad, ik zie wel tendensen naar meer gelijkwaardigheid toe, maar ik zie wel nog heel veel verschillende eindbestemmingen, nog los van het tijdspad. Hoe kijk jij daarnaar? Dat er toch wel mensen zoals met name in jaar 21 bijvoorbeeld in Nederland, Mark Rutte in ieder geval op dit moment in zijn retoriek, waarin hij benadrukt dat het bijna ongeloofwaardig wordt dat transatlantische relatie en de security guarantees van de Verenigde Staten naar Oekraïne toe naar Europa toe ironclad zijn. Hoe ironclad is het echt? En heb je ook niet de indruk dat sommige mensen alsnog denken dat die transatlantische relatie wat belangrijker gaat blijven in de toekomst dan we op basis van hedendaagse trends zouden moeten willen?
Ik ben het niet zo met jou eens dat de gedachten zo uiteenlopen over het wat. Ik denk wel dat de gedachten uiteenlopen over hoe snel je kunt gaan. Ik denk dat Mark Rutte zich er heel erg van bewust is dat we voorlopig de Amerikanen heel dicht bij ons zullen moeten houden. Gewoon omdat we nog niet in staat zijn om te leunen op een NAVO die op zichzelf ook weer meer leunt op Europese defensiecapaciteiten. Dus op dit moment hebben we eigenlijk geen keuze en zullen we het moeten doen met de wereld zoals die is. En ondertussen gaan we in samenspraak met de Amerikanen werken aan een gelijkwaardiger relatie. Er zijn ook partijen die vinden dat de Europese Unie het morgen al zou moeten willen en kunnen. Wat dat betreft een veel optimistischer visie hebben op de snelheid waarmee de EU zich als geopolitieke veiligheidsactor kan ontwikkelen. Dus ik denk dat daar wel licht zit, ook tussen politieke partijen. Wat ik zelf interessant vind is dat Nederland, en dat zien we in onze eigen peilingen, maar ook uit peilingen van anderen, nog steeds een heel transatlantisch georiënteerd land is, met een enorme steun voor het Nederlands lidmaatschap van de NAVO. Maar ook een land waar enorm veel teleurstelling is geweest over de opstelling van de regering Trump en ook over de twijfel die deze president heeft gezaaid over het honoreren van artikel 5 van het verdrag van Washington, het collectieve verdedigingsmechanisme van de NAVO, als dat nodig zou zijn. Dus interessant genoeg zijn het juist landen zoals Nederland en Polen, die juist altijd enorm enthousiast waren over die relatie met Amerika, die nu ook het meest teleurgesteld lijken te zijn in de uitingen en de acties van deze nieuwe Amerikaanse regering. We zagen ook dat vrij kort op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2024 het steun in Nederland voor het lidmaatschap van de Europese Unie enorm omhoog ging. En dat duidt voor mij wel degelijk op ook een publiek in Nederland dat zich terdege bewust is van de risico's van het zaken doen met deze regering in Washington. Tegelijkertijd nog zeer steunend is richting de NAVO, maar ook ziet dat daarnaast een stevige Europese inzet moet bestaan. Ook ten dienste van die NAVO uiteindelijk willen wij op termijn ook veilig zijn in Europa.
Dan zou ik nog twee werelden combineren. De afhankelijke wereld, waarin wij inderdaad nog leunen op de Amerikaanse veiligheidsparaplu en tegelijkertijd onze weg banen naar meer een onafhankelijke positie. En daarin zal Europa heel erg belangrijk gaan worden.
Ja, okay. Ik heb nog een andere vraag als we de laatste 10 minuten toe gaan. Ja, je had het al even genoemd, Rutte, de huidige secretaris-generaal van de NAVO. Hij heeft aangegeven dat de banden tussen de VS en Europa nog steeds ironclad zijn, dus ijzersterk. Er waren ook geruchten, had ik gelezen, dat hij het aangeven, ik ga dingen doen die ik normaal nooit zou willen doen, maar die zijn nou eenmaal nodig voor op de korte termijn. Welke rol zie jij voor hem weggelegd in het sterker maken van deze transatlantische relatie, of als dat niet lukt, in ieder geval het zorgen dat Europa of de Europese Unie genoeg tijd heeft om zichzelf sterker te positioneren in de wereld? Of is het eerder een toeval, of kan je dat wel echt meer aan hem toeschrijven?
Ja, ik denk dat het goed is om te stellen dat de rol die Mark Rutte nu heeft als secretaris-generaal van de NAVO echt heel anders is dan de rol die hij had als premier van Nederland. Hij is nu echt een primus inter pares. Hij staat tussen partijen in. Hij moet bij de NAVO, een organisatie waarin niets wordt besloten zonder dat elk land het ermee eens is, echt een organisatie die draait op consensus, moet hij telkens proberen om de kikkers in de emmer te houden. En daarmee met de Verenigde Staten als belangrijkste bondgenoot zorgen dat ook Amerika aan boord blijft. Hè. Dus dat is een rol van schipperen, een rol van broker. En dat zie je hem doen. Het is denk ik een enorme prestatie dat hij die nieuwe NAVO-norm er doorheen gekregen heeft. Met alle ups en downs nog even vlak voor het bereiken van overeenstemming daarover met de Spanjaarden die daar eigenlijk niet zo'n zin in hadden. Nou, even. Het is gelukt, maar daarmee is de onzekerheid nog niet weg. We gaan nieuws krijgen over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa. Dat defensie, die nieuwe defensiestrategie, die moet uit gaan komen. En daarin zal toch blijken hoe de Amerikanen zich willen verhouden tot Europa en de NAVO. Wat ik Mark Rutte ook continu hoor benadrukken, zijn de voordelen voor Amerika van dit bondgenootschap en van deze relatie. Ook op veiligheidsterrein, met de toegang tot de Atlantische Oceaan, die toch door de NAVO ook veiliggesteld wordt. Zeker nu helemaal in het hoge noorden nieuwe toegangsroutes aan het ontstaan zijn. Hè, door het smelten van de ijskappen en het ontstaan van nieuwe vaarroutes. Heel belangrijk om gewoon echt op harde feiten ook aan Amerika duidelijk te blijven maken wat de Amerikaanse belangen zijn bij dit partnerschap.
Zeker, dat is zijn doelstelling. In hoeverre heeft het paaien van het regime zin daarbij, denk jij? Is het effectief of kun je beter inzetten op het krachtigen, versterken van de institutionele kracht in de Verenigde Staten zelf? En dan moet je toch meer leunen en relaties aanknopen met de neoconservatieven binnen de Republikeinse Partij, de instituties in de Verenigde Staten zelf en misschien ook juist ook wel de publieke opinie in de Verenigde Staten mobiliseren tegen Trump en voor de oude instituties. Want op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat door heel dicht aan te kruipen tegen het hedendaagse leiderschap in de Verenigde Staten, dat je juist de isolationistische sentimenten in de Verenigde Staten versterkt.
Ja, versterkt.
Door ze gelijk te geven. Dus ik vind er ergens wel het berusten op een strategische calculatie die waar zou kunnen zijn. Namelijk hoe dichter tegen je Trump aankruipt, hoe groter de kans is dat Amerika Europa zal blijven steunen. Maar misschien is juist wel het tegendeel waar.
Ja, voor Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO geldt dat hij leiding geeft of de toon zet voor een bondgenootschap van landen. En dan doe je zaken met de regeringsleiders. De NAVO is wat dat betreft ook toch heel anders dan de EU, hè, met een commissie, met verschillende instituties. De NAVO is multilateralisme puur sang. Dus voor de secretaris-generaal zijn zijn counterparts de regeringen van die 32 landen. Ik zie wel wat je zegt, dat als het gaat over de koers van het Amerikaans buitenlandbeleid, je breder moet kijken dan de regering alleen. En je zag bijvoorbeeld in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024 dat ambassades, dus vertegenwoordigingen van landen in Europa, veel meer de staten ingingen. Denkend, we moeten natuurlijk links hebben met het toekomstige leiderschap in de hoofdstad. Maar we moeten even goed zorgen dat we belangrijke stemmen op subnationaal niveau
echt met de senatoren met en dergelijke.
Ik denk dat Californië stiekem de vierde economie van de wereld.
En zeker natuurlijk landen waarin jouw nationale industrie goede staten waarin jouw nationale industrie goede zaken doet. Hè? Dat kunnen natuurlijk hele gelijkgestemde actoren zijn. Dus ik denk in het algemeen, pratend over de praktijk van de diplomatie, dat we zien dat landen heel goed aan het kijken zijn. Wie zijn nou de leidende stemmen? Wie maken het debat over het buitenlandbeleid? Wie bepalen uiteindelijk de koers van deze regering of van een toekomstige democratische regering als het gaat over de richting die Amerika kiest? En dan moet je, wat mij betreft, inderdaad veel breder kijken dan alleen de regeringspartij en de mensen die in Washington aan de touwtjes trekken. En dan wordt het natuurlijk ook hartstikke interessant, want wie zijn dan de stemmen van de toekomst met wie je je moet verbinden en waar je moet zoeken naar een bepaalde mate van gelijkgestemdheid?
Interessant is, ik vind het heel erg goed dat we steeds meer die subnationale diplomatie proberen op te zoeken. Ik wil nu wel de andere kant op eigenlijk, en dat is het veel breder trekken. Wat denk je dat de prijs is geweest van de transatlantische relaties in de relaties die Europa en de EU heeft gehad met andere delen van de wereld? Want in andere delen van de wereld, Rajiv noemde het net al vazalstaat, ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar dat
het
Europa,
beeld is er wel.
Het beeld is er absoluut. Ja. Lees er maar willekeurige media in Brazilië, India of Japan op nabewijs van spreken.
Vazalcontinent.
Ja, vazalcontinent. Of in ieder geval onderdanig in relatie met de Verenigde Staten. Dus wat is die prijs geweest tot op heden in de relatie die we met andere delen van de wereld hebben gehad?
Om even aan wat toe te voegen, als ik de Indiase minister van Buitenlandse Zaken mag quoteren. Ook gewoon publiek gehoord, maar ook tijdens lunches heeft hij ook gezegd, hij wil graag. En ik denk dat je dat voor andere delen in de wereld ook zo kan stellen. Je wilt graag geopolitieke zaken doen met Europa. Dus grote zaken bespreken. Alleen het beeld heerst daarvan, uiteindelijk zijn het toch de Amerikanen die beslissen. Dus kunnen we liever met hen gelijk direct gaan praten dan het via gaan doen. En zij zien graag een Europa dat dermate zelfstandig is dat die ook echt grote zaken kan beslissen. Dus in hoeverre denk je dat het ook in het verleden dit heeft tegengehouden?
Ik denk dat het een hele belangrijke vraag is. Omdat, zoals jullie ook al stellen, het soortelijk gewicht van deze Noord-Atlantische alliantie natuurlijk echt aan inflatie onderhevig is. Als je kijkt naar de opkomst van nieuwe regionale machtscentra, nieuwe machtsblokken. Of dat nou gaat om de BRICS of om individuele landen zoals India, Nigeria, Brazilië, noem maar op. En het is toch zeker een feit dat de koers die het Westen, eigenlijk ook een term waarvan je afvraagt of we die nog wel in de mond moeten nemen, maar Amerika, Verenigde Staten samen met Europa heeft gevaren de afgelopen jaren, toch voor veel landen die voorheen tot het mondiale zuiden behoorden, heeft geleid tot beschuldigingen van hypocrisie. Hè? Irak binnenvallen in 2003, maar nu moeilijk doen over de Russen die een stuk van Oekraïne inpikken. Nou, om het maar even heel gechargeerd te zeggen, geen oog voor het lot van de Palestijnen, maar wel voor de Oekraïners. Ja, dat zijn gewoon hele pijnlijke kwesties voor heel veel landen, waar we soms wel een heel goed antwoord op hebben en soms een wat minder goed antwoord. Je ziet wel dat Europa zich steeds meer bewust wordt van het feit dat zeker met de fragiliteit van die transatlantische band op dit moment het heel belangrijk is om ook naar andere vrienden in de wereld op zoek te gaan. De Europese Commissie die nu met heel veel vaart voortgang maakt met het Mercosur-verdrag, met de gesprekken met andere partners.
Met Mexico en India ook.
Amerika ja. Met India. Ja, dat is echt een teken van de outreach die nu gedaan wordt. Waarbij we denk ik heel realistisch moeten zijn dat we niet per se als nummer eerste in de rij een nummertje mogen trekken. Maar ook met heel veel anderen in concurrentie zijn om aandacht van deze landen.
En dan is een gelijkwaardigere relatie met de Verenigde Staten essentieel. Anders kan die alsnog een spaak, hoe gaat het gezegd, een stok in de spaak steken, denk ik. In die relatie die we dan moeten opbouwen met andere landen. Dan nog één laatste vraag, als het is toegestaan.
Zeker, één laatste.
Aan het einde van de podcast. Ja. Je bent ook lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Wat zijn op dit moment daar de belangrijkste vraagstukken? Als je daar heel kort op zou kunnen antwoorden gezien de tijd, dan denk ik dat het ook heel interessant kan zijn voor onze luisteraars.
Ja. Nou, eigenlijk zijn ze allemaal al ter sprake gekomen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft een mooi rapport geschreven met de pakkende titel Meer Europa, Minder Amerika. Dat zou ik natuurlijk als directeur van de Atlantische Commissie misschien iets genuanceerder moeten zeggen, maar dat is wel waar het op neerkomt. Hoe kun je nou binnen die transatlantische relatie een zwaardere Europese poot neerzetten, zodat je uiteindelijk met elkaar verder kunt, maar wel op een meer gelijkwaardige toer? En anderzijds ook het rapport dat afgelopen week is uitgekomen van de collega's van de AIV over het mondiale zuiden. En nogmaals een term die we misschien opnieuw moeten bekijken, maar bij gebrek aan beter dan toch de manier waarop we toch actiever ook het engagement moeten opzoeken met landen waar we voorheen minder snel of logisch zaken mee deden.
Super.
Ja. Al vinden die landen denk ik het overigens zelf niet erg om die term te gebruiken. Ik weet in India gebruiken ze het graag ook. Die term het mondiale zijde.
Ja, ik denk dat iedereen het graag gebruikt om zichzelf als onderdeel te zien van een groter geheel. Ja. En tegelijkertijd ook zichzelf als weg te kunnen zetten als aanvoerder. Want welke landen ik met name het mondiale zuiden hoor gebruiken zijn onder meer India en China zelf.
Ja.
En die doen dat dan ook.
Nou, Brazilië ook hoor.
Brazilië ook, ja. Maar die doen dat ook dolgraag door daarna te zeggen dat zij er de leider, aanvoerder of iets anders van zijn. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat zij proberen daarmee een podium voor zichzelf te creëren. Hoe het ook zij, dat is niet aan ons. Ik geef ze er groot gelijk in. Maar interessant. Heel erg bedankt voor het antwoord en voor je komst.
Ja, dan was dit eigenlijk ook het einde gelijk. Dankjewel, Anna van Zoes. Het was een heel interessante podcast. Wijzer geworden. We hebben het gehad even een korte samenvatting over de Atlantische Commissie. Wat de Atlantische Commissie precies is. Wat het doet. Hoe het probeert ook een groter publiek te bereiken. Natuurlijk ook welke rol Anna er zelf in speelt. Daarna hebben we dieper ingegaan op de transatlantische relatie zelf. Dus uit welke elementen bestaat de transatlantische relatie? Het draait dus niet alleen om veiligheid, maar ook, zoals ik heb opgeschreven, handelsbelangen. En natuurlijk ook ideeën, dus de gedeelde normen, waarden, gedeelde beschaving misschien zou je kunnen zeggen, wat we met elkaar delen. Ja, hoe die relatie er nu uitziet, zijn er bepaalde hindernissen die voorkomen dat eigenlijk die relatie verder gesterkt kan worden. Welke rol president Trump erin speelt. En dat er eigenlijk ook niet sprake is van een eenduidig buitenlands beleid. In ieder geval ook naar Europa toe, maar ook elders in de wereld toe. Vanuit Amerika van, ja, zijn ze nou echt nog neocons? Of zijn ze wel echt zo zeer, zeer isolationistisch? Of zie je het met de loop der tijden het van de ene naar de andere kant swingen? Nou, dat is dus ook onduidelijk. Daarna kort gaat over Rutte. Welke rol hij speelt binnen deze transatlantische relatie. En natuurlijk welke rol wij als Europeanen in het algemeen zouden moeten spelen. Dus ik denk dat ik het zo dan wel kort heb samengevat.
Uitstekend samengevat.
Nou, nogmaals, jij ook bedankt, Michel. Ook jij bedankt, Anna. En beste luisteraars, ik hoop dat jullie ook dit keer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.